Dit is de MedNet-podcast Huisartsen in coronatijd. Zoveel huisartsen, zoveel ervaringen om te delen. In gesprek met Tom van 't Hek.
Welkom bij onze dagdagelijkse podcast, waarin wij iedere dag weer praten met een Nederlandse huisarts ergens in ons land. En het gaat natuurlijk allemaal over huisarts zijn in coronatijd. Vandaag doen we dat met Helen Koopman. Helen, goeie middag, welkom.
Dankjewel, goedemiddag.
En de eerste vraag is eigenlijk altijd dezelfde, iedere dag weer. Waar zit je, waar werk je en wat voor soort praktijk bestier je?
Ja, nou, ik ben vaste waarnemer sinds een aantal jaren in een solopraktijk in Driehuis. En ik ben daar dus in dienst bij de solist. Driehuis is een kleine gemeente tegen IJmuiden aan, hè? Is gemeente Velsen, dus Noord-Holland.
Ja. En ook even in zijn algemeenheid, erg getroffen door de corona, jullie praktijk en jullie omgeving? Of valt het landelijke beeld gezien ten opzichte van het landelijke beeld mee?
Voor zover ik het kan zien, valt het mee.
Valt het
bij
mee.
Ons. Ja.
Ja. Nou, wij willen het hebben dagelijks over activiteiten waar de corona natuurlijk wel degelijk invloed op heeft. Met jou gaan we het hebben over de begeleiding van een terminale patiënt. Want daar liep je tegenaan. En dat ging anders dan dat je gewend was, zeg maar, door die hele corona-perikelen?
Ja, dat ging zeker anders. Want ik moet je zeggen, ik ben zelf een aantal weken uit de running geweest door een fractuur in mijn arm. En toen ik weer terug ging de praktijk in, toen zat ik midden in deze coronatijd. Werd ik eigenlijk gelijk geconfronteerd met een patiënte van mij die ik voordat ik zelf ziek werd, zeg maar, al een diagnose had gekregen van een hepatocellulair carcinoom, maar ze niet meer voor behandelbaar was. En een van de eerste dingen die ik deed toen ik weer terug was, was contact met haar zoeken. En op dat moment ging het allemaal nog wel redelijk. En heb ik eigenlijk continu wel elke week met haar telefonisch contact gehad. Terwijl, ja, normaal gesproken, dan ga je even bij zo iemand langs. He, dan denk je van, nou, god, ik ga even een praatje maken, even kijkje nemen. En nu kon dat niet, maar goed, dat kon gelukkig telefonisch. Maar op een gegeven moment ging dat mis en belde haar echtgenoot op dat ze toch wel forse hoeveelheden bloed aan het braken was. Ja, en toen dacht ik, ja, dit kan ik niet meer telefonisch af.
Nee.
Dus dan, dan sta je voor een dilemma.
En wat zijn de dilemma's? Is er een soort van richtlijn uitgevaardigd hoe je daar in deze situatie nu op dit moment mee om moet gaan?
Nou, ik heb daar wel naar gezocht. Alleen als je daarop zoekt, dan kom je eigenlijk vooral uit bij de richtlijn palliatieve zorg voor de coronapatiënt. En dat betekent dus, ja, wat doe je in de palliatieve fase bij een patiënt die besmet is met COVID-19. En die niet opgenomen wil worden in een ziekenhuis. Maar er staat niet specifiek in van wat doe je met een palliatieve patiënt die niet besmet is. Hoe ga je daarmee om? Dus ja, dat heb ik toch maar een beetje proefondervindelijk op eigen houtje gedaan.
En waar liep je tegenaan? Wat waren je overwegingen? Wat waren je gedachten? Want ja, dat telefoontje is er en dan moet je een soort besluit gaan nemen op dat moment.
Ja, nou ja, mijn eerste besluit was natuurlijk, ik moet hier naartoe, ik moet een visite maken. Maar dan zit je vervolgens van, ja, hoe ga ik dat doen? Hè? Ga ik in volledige bescherming naar deze mensen toe? Of is dat niet nodig? Het zijn mensen die zelf al weken thuis zitten en eigenlijk geen contact met andere mensen hebben, ook vanwege het risico vanwege haar onderliggende ziekte. Hè? Dus de kans dat deze twee mensen, het was een echtpaar, besmet zouden zijn met corona, was vrij gering. Ik heb natuurlijk ook contact gehad met andere patiënten. Dus hoe zit het met mijn besmettelijkheid naar hun toe? Hè? In hoeverre is dat dan nog relevant voor deze mevrouw? En in hoeverre is dat nog relevant voor deze meneer? Want daar zit je ook mee, je zit ook met een partner.
En al dat soort afwegingen gingen door je hoofd. Hoe ging het verder toe?
Ja, nou ja, ik moest redelijk snel schakelen, want ik moest daar gewoon naartoe. Dus ik heb in eerste instantie besloten om dat eerste bezoek wel af te leggen met beschermende maatregelen. Dus ik heb een masker gedragen en ik heb handschoenen gedragen en een plastic schort. Toen liep ik gelijk al tegen het tweede probleem aan, want ik had die mevrouw helemaal onderzocht. En toen moest ik overleggen met een specialist. En toen dacht ik, ja, nu moet ik gaan bellen. Dan moet ik die handschoenen uit. Maar ik had geen tweede paar handschoenen meegenomen. Dus hoe ga ik dan daarna die handschoenen weer aandoen? Nou ja, allemaal dat soort stomme overwegingen waar je normaal gesproken helemaal niet bij stilstaat. Ik heb uiteindelijk gewoon mijn handschoenen uitgetrokken, de specialist gebeld. En het terugkoppelen aan de patiënt daarna gewoon op 1,5 meter afstand gedaan. En dat ging goed.
En dat was dat bezoek, maar er zijn nog meerdere bezoeken daarna gevolgd. Ja. Of hoe ging het verder?
Nou ja, uiteindelijk kwam het erop neer dat bij deze mevrouw zij ging heel hard achteruit. En ik heb toch wel meer telefonisch contact met haar gehad dan dat ik anders zou hebben gedaan. Want anders zou ik gewoon dagelijks langs zijn gegaan. En dat die frequentie van bezoeken heb ik nu toch wat verminderd, ook om gewoon het risico zo laag mogelijk te houden. En dan met name het risico van mij om hun te besmetten, bij wijze van spreken. En op een gegeven moment, ik ging dus 1 keer per week ongeveer langs. En op een gegeven moment kwam zij met het verzoek van, nou, ik kan niet langer, ik wil niet meer, ik wil graag sedatie. Ja, en dan gaat het volgende traject in werking. Ja. Want wat doe je dan? Hè? Want je weet, als je dat gaat doen, dat die mevrouw gaat overlijden. Ze heeft al weken geen contact gehad met haar kinderen, met haar kleinkinderen. Als ik haar ga sederen, dan overlijdt ze. Dus ik vind dat ze wel afscheid moet kunnen nemen van haar familie.
Ja.
Maar hoe dan? En ja, dat zijn allemaal van die dingen, daar sta je normaal gesproken gewoon niet bij stil. En nu is dat bij alles wat je bedenkt of beslist, denk je van, maar hoe ga ik dit organiseren? En kan het veilig? En voor wie is het veilig of onveilig? En ja, dat vond ik best lastig.
Is natuurlijk een hele discussie gaande, een hele ethische discussie ook over bezoekregelingen, ouderen. Nou goed, dit komt daar ook heel dichtbij. Hoe sta je daarin met deze ervaring meegenomen?
Nou, kijk, ik heb bij deze dame heb ik gewoon gezegd van, joh, je moet gewoon afscheid nemen van je kinderen en je kleinkinderen.
Ja.
Want ik weet je, voor haar had het verder niet zoveel consequenties. Haar man en zij hadden een zeer laag risico om hun kinderen te besmetten. Dus ik heb gewoon gezegd van, joh, ik vind dat je gewoon je kinderen moet bellen en ze moet laten komen. Maar laat ze dan wel per gezin komen, zeg maar. Het is niet allemaal tegelijk. En zorg ervoor dat je daarna even de boel een beetje weer schoonmaakt of wat dan ook. Maar ik had haar wel echt zoiets van, zij moet afscheid kunnen nemen van haar familie. En dat is natuurlijk ook een beetje het schrijnende aan het hele corona-verhaal. Dat heel veel mensen niet in staat zijn om afscheid te nemen van degene die gaat overlijden. Maar dat heeft dan in dat geval met name te maken natuurlijk met het feit dat de persoon die gaat overlijden besmet is met corona. En dat was hier natuurlijk niet het geval.
Nee. Maar het geeft ook wel aan hoe corona dus wat dat betreft eigenlijk de hele zorg beïnvloedt. En in dit geval ook hele nieuwe dilemma's heeft opgeroepen voor jou.
Ja, nou, je staat er veel meer bij stil. Weet je, normaal gesproken is het allemaal heel vanzelfsprekend hoe je dat doet. En nu moet je bij alles moet je nadenken van, oké, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit organiseren? Op een gegeven moment moest ik dus zo'n pomp met dormicum en morfine bij haar starten. Nou, dat doe je met behulp van een technisch team. Nou, die heb ik gebeld en die zouden ook komen. Maar dan kom je daar en ik had een tijd afgesproken en dan blijkt toch ineens die familie ook in die woonkamer te zitten.
Ja.
Dus dan kom je in een kleine woonkamer en er zitten 5 mensen. En daar kom ik dan nog bij. En daar komt dan de verpleegkundige van het technisch team nog bij. Dus dan ben je met z'n zevenen. Nou, ik kan je vertellen, dat is een redelijke stoelendans om dan die 1,5 meter te houden. Dus het was continu iemand in de gang of even naar buiten. En ja, je wil ook niet tegen die mensen zeggen van, god jongens, dit kan niet, jullie moeten weg. Dus dat vond ik best lastig.
Dank dat je dit met ons wilt delen. Ik denk dat het een heel duidelijk verhaal is over dat je daar uiteindelijk ook je eigen afwegingen in gemaakt hebt om het tot een oplossing te krijgen. Onze traditionele laatste vraag, daar zijn we alweer, is of jij denkt, je had het zelf ook over meer telefonisch contact en dergelijke. Denk je dat er een aantal dingen beklijven nadat als we de coronapandemie zeg maar onder de knie gekregen hebben, dat er een aantal dingen veranderd zijn voor de huisartsenpraktijk door ervaringen nu opgedaan?
Nou ja, ik moet je zeggen dat ik verrast was door het feit dat je toch wel heel veel dingen telefonisch en per e-mail en met beeldbellen kunt oplossen. Meer dan je denkt. En dat ik ook wel verrast was door het feit dat ik normaal gesproken zo'n 25 tot 30 mensen per dag zie. En dat aantal telefoontjes heb ik nu zeker niet. En het aantal consulten ook niet. En dat je je dus soms ook wel eens afvraagt van goh, ja. Hoe noodzakelijk zijn alle consulten die ik elke dag doe en zie? En kunnen sommige dingen inderdaad ook niet zichzelf oplossen door het even de tijd te geven? En ik denk dat patiënten daar nu ook wel meer achter komen. En ik hoop dus dat ze voor de minder urgente dingen wellicht iets terughoudender zullen zijn. En zullen denken van nou, kijk eerst wel even of het vanzelf overgaat. Maar de tijd zal het leren.
De tijd zal het leren. Dank voor het delen van je ervaringen nogmaals. En heel veel succes in je dagelijkse praktijk. En een Koopman huisarts. Dank je wel.
Dank je wel.
En dat was hem dan alweer, de podcast van vandaag. 7 collega's gingen haar al voor, dus daar kunt u ook nog naar luisteren. En anders zijn we er morgen weer met een nieuwe. Dank voor het luisteren.
Dit was de podcast van MedNet. Hebt u een vraag? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via mednet.nl. Dank voor het luisteren.